Zo, ik speur even rond om te zien of er nog een paar kinderen zijn overgebleven die wij vorige week in het kamp ontmoet hebben. Maar nee hoor, ze zijn allemaal gefloden. Maar een reuze leuke tijd, twee avonden bij hen. Op een reuze leuke plek. Elba is voor mij en voor Willy, mijn vrouw, een hele speciale plek waar we in onze jeugd al hele goede dingen hebben beleefd. Dus dat was een hele leuke ervaring. Ik wil het vandaag met u hebben over onze helden. Wie zijn onze helden? Het zal u niet ontgaan zijn dat we aan de vooravond van de Olympische Spelen staan en dat we natuurlijk allemaal hopen dat we weer een paar helden kunnen toevoegen die ons nationale gevoel weer een beetje oppeppen. We hopen maar dat Daphne Dekkers met haar sterke benen de 100 of de 200 meter, geloof ik, met goud zal afsluiten. Maar aan het held zijn kleven ook wel een paar verantwoordelijkheden, want je moet ook sterke benen hebben om de roem te kunnen dragen die dat met zich meebrengt. Wie zijn onze helden? We hebben onze sporthelden, we hebben onze andere helden, schrijvers, muzikanten. En we zijn er nogal wat kwijtgeraakt. En dat is eigenlijk de aanleiding van de preek. Het was eigenlijk de dood van David Bowie die mij deed stilstaan bij wat is het nou dat die mensen zo inspirerend zijn. Wat is dat, wat hebben zij? Dat zij een held voor ons geworden zijn. Wat natuurlijk ook Cruijff. En je kunt ze niet allemaal over één kam scheren. Maar Cruijff heeft ook heel veel mensen geïnspireerd. Heeft een grote betekenis gehad. Een goede vriend van ons was zendeling in Khartoum. Notabene in Soedan. En die moest, er was daar een voetbalwedstrijd. En ze vroegen hem of hij de aftrap wilde geven. Waarom? Omdat hij kwam uit het land van Cruijff. Moet je je voorstellen, midden in Afrika. Dus wat is dat nou? En Prince is pas overleden. En ik denk ook aan meer in het verleden. Amy Winehouse. Joost Zwagerman, toch een bekende schrijver. En als je nog verder terugdenkt aan Michael Jackson en Herman Brood en André Hazes. Dat allemaal een beetje, je denkt, wat was dat nou? Dat zoveel mensen, ik weet niet of je die begrafenis van André Hazes je nog herinnert. In de arena met die kist in het midden. Live uitgezonden op de tv. Een vol stadion eromheen. Dat je denkt, wat is dat nou? En de media vandaag, die springen er ook bovenop om dat nog weer eens uit te meten. En op zo'n avond dat bleek dat David Bowie overleden was. Nou ja, als je iets anders wilde zien dan een programma dat over hem ging, dan had je het moeilijk die avond. Want daar was bijna geen zender die het er niet over had. En de Groningers prezen zich gelukkig, want die hadden juist voordat hij overleed een tentoonstelling over hem in het Groninger Museum. En je gelooft het niet, 200.000 mensen hebben die tentoonstelling bezocht. En de hele economie van Groningen kreeg een boost door al die mensen die naar die tentoonstelling wilden. En ik zag op televisie een dame die daar geïnterviewd werd. Nou ja, ik was misschien iets jonger dan ik, maar niet zo heel veel. Die echt in tranen was over David Bowie. En dan dacht ik, wat schuilt daar nou achter? Wat maakt die mensen nou voor de mens van vandaag zo inspirerend? Ik kom eigenlijk tot de conclusie dat het vooral hun eigenzinnigheid was. Figuren als David Bowie trok zich nergens wat van aan, kleedde zich, stelde zich voor of hij nou heterofiel of homofiel, hij switchte van het een naar het ander. En juist die allerindividueelste eigenheid, dat die mensen hun eigen gang gingen, zoals Herman Brood er natuurlijk ook eentje. Ja, dat kwam op een of andere manier tegemoet aan de behoeften van onze tijd. Waar zelfverwerkelijking en mondigheid, je eigen zin doen, heel hoog op het wensenlijstje van mensen staan. En alles dan ook nog maximaal en alles dan ook meteen liefst nu en met je eigen ego in het middelpunt. U zult toch ook met gemengde gevoelens, denk ik, gekeken hebben naar al de tamtam rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. En je denkt, jongens, moeten dat nou de leiders van de wereld worden? Die met zo'n groot ego vooraan staan. En ik wil niks kwaad zeggen van Obama, maar die begon toch ook al met, yes, we can. Wat is dat voor hoogmoed om te denken dat jij het maken zult. En het is ook allemaal helemaal niet voor elkaar gekomen zoals hij misschien ook wel beloofd had en geprobeerd had. Ik las een onderzoekje van de stichting Mijn Kind online, dat 61%, waarom niet precies 60, maar goed, het was 61% van kinderen tussen de 8 en 12, wil graag beroemd worden. Hoe komt dat, denk je? Dat dat beeld op kinderen overkomt, dat dat haalbaar is, en dat je daarna moet streven, dat je je ik zo groot mogelijk moet maken, moet proberen om vooral de aandacht van de mensen op je te richten en beroemd te worden. 61% van alle kinderen tussen de 8 en 12. Ja, dat bracht mijn gedachten op gang. Ik dacht, heel vroeger. Wat waren toen onze helden? Toen de kerk nog bepalend was, toen het geloof nog bepalend was voor alles in de samenleving, dan moeten we terug naar de middeleeuwen. Maar de middeleeuwen hebben helden voortgebracht die we vandaag de dag nog steeds kennen. Noem maar wat. Sint-Nicolaas, toch? De helden van toen, dat waren de heiligen. Die zo'n voorbeeld waren voor mensen, dat wij, ondanks het feit dat die in de derde of vierde eeuw leefden, dat wij zijn feest, notabene wij protestanten, vieren een feest met een katholieke bisschop. En dat doen we al eeuwenlang. En nog steeds vieren we zijn avond, zijn dag. Omdat die man van kinderen hield. En er zijn maar een paar voorbeelden bekend over wat hij voor kinderen deed. Maar dat maakte hem tot een held. Dat maakte hem tot een voorbeeld. En ik denk aan Sint Maarten. Als ik erover nadenk, denk ik, hoe is het mogelijk dat iemand die in de vierde eeuw leefde, kan ook de derde zijn, daar heb ik even niet nagekeken, die in die tijd leefde, zo'n enorme invloed heeft gehad in Europa, in heel Europa, toen al. Utrecht is de stad van Sint Maarten. Wat deed Sint Maarten? Waar kennen we hem van? Dat hij als Romeins soldaat een bedelaar zag liggen langs de kant, die geen kleed had, en hij had een groot kleed, en dat hij zijn soldatenmantel met zijn zwaard doormidden sneed en de helft aan de bedelaar gaf. Kent u het wapen van Utrecht? Dat is de stad van Sint Maarten. Dat is een diagonale streep door een wapen wat half rood en half wit is. En de Domkerk is aan Sint Maarten gewijd. En we hebben hier vlakbij een plaats die heet Sint Maarten. En er is een Sint Maartensbrug. En er is zelfs een Sint Maartensvlotbrug. En nog een Sint Maarten aan zee. En we hebben een Sint Maartensdijk vlakbij onze woonplaats waar we lang gewoond hebben. En in heel Europa, in Frankrijk, notabene, het was een heilige die woonde in Tours, in Frankrijk. Maar overal vind je plaatsen terug met Saint-Martin erin. Waarom, en we vieren ook hier in Noord-Holland, Friesland, maar verder niet, in Eemnes bestond het niet. Maar vieren we dat feest van Sint Maarten, waarbij kinderen langs de deur gaan en vragen om een appel of een peer, weet je wel, dan kom ik het hele jaar niet meer. Dat is het feest van Sint Maarten. En we hebben onze vaderlandse helden. We hebben Willem van Oranje. Goed, mensen roepen daar tegenwoordig, we hebben Michiel de Ruiter. En we zeggen wel, ja, dat wordt allemaal een beetje geromantiseerd en een beetje extra opgeklopt. Maar het zou toch nog maar zeer de vraag zijn of wij hier Nederlanders zaten te zijn als Michiel de Ruiter hier niet bij Kijkduin voor onze kust in 1673 de Engelse vloot had verslagen. Want toch, en we weten, we lezen uit de verslagen dat hij daarvoor urenlang in gebed was, omdat hij zich bewust was dat deze slag het vaderland kon redden. En we hebben ook plaatselijke helden. Wie is onze grootste plaatselijke held? Doris Rijkers, absoluut. En het is boeiend om te lezen wat deze man heeft gedaan. Met een armzalige roeireddingboot heeft hij meer dan 500 mensen uit zee gered. Meer dan 500. En hij is een ongelooflijk bescheiden mens gebleven. Die in de oude helder in een armhuisje woonde. En zijn zuster zorgde voor hem. Want hij was maar een gewoon, heel gewoon mannetje. En ik moest wel eens denken aan de helden van onze jeugd, ja. Mijn leeftijdsgenoten zullen het herkennen, maar in de jaren 60 hoorde je veel over Albert Schweitzer. Dat was een geleerde man, een groot organist, die naar Afrika vertrok en daar een ziekenhuis in Lambarene, in midden in Afrika, in het oerwoud begon. En van Martin Luther King en Abbé Pierre Er was een Franse priester die in de strenge winter van 56 beroemd werd omdat hij de sloebers en de clochards onder de Parijse bruggen vandaan haalde die dreigden te bevriezen. En Anne Frank was ook een beetje mijn heldin. En toen ik het Achterhuis gelezen had als tiener, toen was ik en de eerste film over haar verscheen. Ik was helemaal verliefd op Millie Perkins, het meisje dat de rol van Anne Frank speelde. En ik vond mijn vader een held, die in de oorlog, toen ik een baby was, daar elk weekend op antiplofbanden tussen Alkmaar, en dan kwam hij uit Den Helder met de werftrein, die heel vaak gebombardeerd werd en hij had vaak in een sloot gelegen, omdat de trein weer eens beschoten werd en die elke week met bij elkaar geschraapt voedsel naar Amsterdam kwam en onze familie gered heeft van de hongerdood op mijn opa na, want die is wel in de hongerwinter overleden. Mijn vader was een held. Wie zegt dat nog vandaag? Als je vraagt wie is jouw grootste held? Wat was het kenmerk van al deze helden? Wat was het kenmerk? Was dat hun dikke ego? Was dat het yes we can van ik ga dat wel even maken? Het tegendeel. Waardoor zijn ze een held geworden? Waardoor zijn ze een heilige geworden? Waarom eren wij ze en geven we door het Rijk een standbeeld? Vanwege zijn nederigheid. En zijn inzet voor de mens. Hun barmhartigheid. Dat was hun ideaal. Dat was het van Albert Schweitzer. En dat was het van, ik denk ook, mijn vader. En wat is het kenmerk van de huidige helden? Zouden we die kenmerken door nederigheid, de David Bowie's, om die maar weer even te nemen. En nogmaals, ik scheer ze niet allemaal over één kam. Ik vind Cruijff alweer wat anders dan David Bowie. Maar goed, de inzet is roem en eer voor zichzelf. En dan kom ik op twee dingen die in de Bijbel ook een grote rol spelen. Die tegenover elkaar staan. Hoogmoed tegenover nederigheid. We kennen die tekst wel, komt meerdere malen in de Bijbel voor. God wederstaat de hoogmoedige en de nederige geeft die genade. Hoe word je een hoogmoedig mens? Daar hoef je niks voor te doen. Want hoogmoed zit van oorsprong in ons. Dat was al de basis van de erfzonde. Het was al de basis van de zonde van Adam en Eva. Zij wilden als God zijn en hun eigen zin doen. En zelf al uitmaken wat goed en kwaad was. En hoogmoed, dat is het kenmerk van de natuurlijke mens. En je herkent het overal in de wereld. En pas op, ook in jezelf. Nederigheid. Hoe kom je aan nederigheid? Ik moet je teleurstellen, want het is geen vrucht van de Heilige Geest. En het is ook geen gave van de Geest. Sommige dingen zitten er dichtbij. Maar nederigheid, daar moet je voor kiezen. Dat komt je niet aanwaaien. Hoogmoed wel. Maar nederigheid is een keuze. Daar moet je voor kiezen. En dat is daarmee ook het kenmerk van de geestelijke mens. Van de natuurlijke mens is het hoogmoed. Van de geestelijke mens, van de volgeling van Christus, is het nederigheid. Ik las een paar interessante uitspraken. Hoogmoed maakt van engelen duivels. Denk je zin. Hoogmoed was ook wat Lucifer tot de Satan maakte. Want hij wilde ook als God zijn, hij verhief zich tegen God. Hoogmoed maakt van engelen duivels en nederigheid maakt van zondaars heiligen. Prachtige uitspraak om te onthouden. Ik wil met jullie eens een voorbeeld uit het Oude Testament lezen. Van nederigheid. Eerlijk gezegd is dat een verhaal dat God iemand een beetje hielp om nederig te worden. En dat herkennen we misschien ook wel. Het staat in 2 Koningen 5. En ik begin bij vers 1. En tegelijkertijd toen ik dat verhaal nog weer eens las, dacht ik, oh wat is het toch vreselijk jammer. Dat die Bijbelverhalen vandaag niet meer door iedereen gekend zijn. Want wat kun je er een wijsheid uithalen? Wat is dit een prachtig verhaal wat ons zoveel te leren heeft. Ik denk zelfs als mensen God niet kennen, niet in God geloven, dan kunnen ze uit zo'n Bijbelverhaal nog ontzettend veel leren over ons mens zijn. Moet je zo opletten. Het verhaal van Naaman, we kennen het allemaal, maar je moet eens op de details letten. Naaman. De bevelhebber van het Aramese leger. Dat waren de vijanden van Israël, een beetje waar nu Syrië ligt. Dat was het Aramese volk. Stond bij de koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd. Kijk aan. Je hebt hier niet met de eerste de beste te maken. Naaman was een big shot. Was een man die heel hoog stond en heel hoog geëerd werd. Door de koning geëerd werd. Want de Heer, dat is wel grappig dat er juist staat dat de Heer dat had gedaan. Hem voor Aram een grote overwinning had laten behalen. Maar deze grote krijgsman. Iemand die door iedereen met eerbied werd aangezien. Die leed aan huidvraat. Hij was melaats. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd. Dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. En zij zei tegen haar meesteres: ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan. Die zou hem wel genezen. Dan moet je even indenken in de cultuur van die tijd. Het getuigenis van een vrouw gold niet voor de rechter. En dan zegt daar een meisje, een jong meisje, die slavin was, die notabene uit het volk van de vijand kwam, die geeft een goede raad. Dan moet je als grote opperbevelhebber van het leger, tegen wie iedereen opkijkt, moet je toch wel een paar stapjes naar beneden doen om te zeggen, nou, dat kon wel eens een raad zijn waar we naar moeten luisteren. Nou, zijn vrouw deed ook nog een duit in het zakje. Dan moet je toch wel van een trapje afkomen. Om te denken, nou, dat is misschien moet ik het daar zoeken. Bij onze vijand. En op aanraden van een slavinnetje dat wij geroofd hebben uit dat land. En dat dan ook nog een jong meisje is. Stel je voor. Wat moet deze man nederig worden? Maar natuurlijk, hij stapt naar zijn koning. Naaman ging naar zijn koning en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. En daarop zei de koning van Aram: ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël. Ja, natuurlijk. Hij gaat naar de koning. Iemand van zijn statuur gaat niet zomaar op de Bonnefoy. En die gaat ook niet in zijn eentje. Die neemt een heel gevolg mee. En hij heeft een brief bij zich. Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven. Naaman ging op weg met de 10 talenten zilver bij zich, 6000 shekel goud en 10 stel kleren. Natuurlijk, hij wilde het heel breed laten hangen en desnoods er fors voor betalen. Dat kon hij ook, want hij had het in zijn macht. En in de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: met deze brief stuur ik u mijn dienaar Naaman naar u toe, om door u van zijn huidvraat te worden genezen. Ja, zo iemand hoort door de koning ontvangen te worden. Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ben ik soms een god dat ik kan beschikken over leven en dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn huidvraat te genezen. Let op mijn woorden, hij is uit op een conflict met mij. Maar toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een echte profeet woont. Dan moet je opletten wat er dan gebeurt. Naaman deed goed, dat ga ik doen. Naaman reed met zijn strijdwagen, moet je voorstellen, hè, helemaal in vol ornaat, alles erop en eraan, met nog die hele karavaan erachter met goud en zilver en dinaren enzovoort. En Elisa, dan staat hij bij het huis van Elisa, en Elisa stuurde iemand naar buiten, moet je voorstellen. Hij kwam zelf niet eens. En hij woonde waarschijnlijk niet in een paleis, integendeel, hij woonde waarschijnlijk in een heel eenvoudig huisje, in een dorpje in Israël. En die komt niet eens tevoorschijn voor die enorme stoet die daar voor zijn deur staat. Hij stuurt iemand en die komt naar buiten en die zegt: baat u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en u zult weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ja, dit was te veel van het goede. Hij had zich al zo vernederd door überhaupt te gaan en naar het slavinnetje te luisteren. En dat de profeet nou nog niet eens naar buiten komt en alle eer bewijst en diep voor hem buigt. En weet ik wat voor dingen allemaal. Dat zegt hij ook. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen. En dat hij de naam van de Heer zijn God zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken. En zo de huidvraat zou genezen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar soms niet beter dan alle wateren in Israël? Nou, ik heb begrepen dat die rivieren in Damascus overigens ook niet zo voorstellen, maar goed. Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden, verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar, nou zijn het weer zijn bedienden, zijn ondergeschikten, die voorzichtig aankloppen aan zijn wagen En zeggen, maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt, baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. En dan is Naaman overtuigd. En dan moet je opletten wat er staat. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan. Dan moet je even weten hoe dat in elkaar zit in Israël. Maar tussen Samaria en Jeruzalem en het Jordaandal ligt ongeveer 1000 meter verschil. De Jordaan is de diepste plek op aarde. Daar bij de Dode Zee. Dan moet je, daar zit een symboliek in, hè? Hij moest afdalen, hij moest 1 kilometer naar beneden, naar de diepste plek op aarde, om zich daar onder te dompelen in de Jordaan. Dat afdalen, als je ooit de reis van Jeruzalem naar Jericho gemaakt hebt in Israël, dan weet je wat dat is. Er is geen meter recht in die weg. Dat daalt en dat daalt naar de grootste diepte op aarde. Hierop daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar. En dan was het ook nog niet 1 keer, weet je wel. Je komt na de eerste keer boven, deed nog niks veranderd. Nou, en dan moet hij dat ook nog 7 keer doen. Zoals de Godsman had gezegd. Maar zijn huid werd weer gezond. Zo gaaf als de huid van een kind. En hij was weer rein. Nou, de rest van de geschiedenis, die van Gehazi, valt ook heel veel uit te leren. Maar die bewaren we tot een volgende keer. Wat een indrukwekkend verhaal. Over een man die heel hoog stond en die heel laag moest gaan om genezing te vinden. Om het goede leven weer terug te vinden. Overigens, het Nieuwe Testament staat vol met die boodschap. Jezus zegt een heleboel dingen, vertelt verhalen. Hij zegt van zichzelf dat hij niet gekomen is om te heersen, maar om te dienen. En hij zegt, wie zijn ziel zal willen winnen, die zal zijn ziel, die zal het leven verliezen. Je moet jezelf verloochenen, het kruis op je nemen en achter hem aangaan. Denk eens aan het verhaal van de Farizeeër en de tollenaar. Die Farizeeër die bidt, zegt, Heer, wat ben ik blij dat ik niet ben zoals hij. Want hij stond naast een tollenaar te bidden. En die tollenaar die bidt, o Heer, wees mijn zondaar genadig. En Jezus zegt, die wordt gerechtvaardigd. Maar die Farizeeër niet. Denk eens aan Paulus. Hoe vaak zegt Paulus niet dat hij de minste is van alle apostelen? Terwijl hij toch best een aardig woordje kan voeren en ook soms nog aardig hoog van de toren kan blazen. Maar hij zegt, ik ben de minste van alle apostelen. En als ik zwak ben, dan ben ik het krachtigst. Als hij over die doorn in zijn vlees spreekt, waarvan we niet weten wat het was, maar het was wel iets wat hem danig dwars zat. Wie is onze kampioen van nederigheid? Jezus. Jezus, geen ander. We zongen het vanmorgen al. Dat lied, een beetje gebaseerd op Filippenzen 2. We gaan het nog maar eens even lezen. Wat staat er in Filippenzen 2? Heel bekend gedeelte. Daar staat het nog eens. Hoe nederig je... Het lijkt een beetje op Naaman. Het gaat steeds dieper. Het gaat steeds dieper. Nu u door Christus zo zeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is, zoveel ontferming en medelijden, dat was er dus allemaal al, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. En luister dan eens naar de volgende woorden en denk dan eens aan onze tijd en aan de moderne mens. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. En heb niet alleen je eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Nou, daar ontbreekt het vandaag knap aan. Wat je hier ziet, eigen belang, gebrek aan bescheidenheid, geldingsdrang, eigenwaan. Dat zijn nou typisch die dingen waar die helden van vandaag, zonder misschien dat ze het bedoelen, maar waar die helden van vandaag je toe oproepen. Het zijn de dingen die je ego sterk maken. Want het lijkt wel of het vandaag daarom gaat. Hè? Zo wordt het ons vandaag de dag ook aanbevolen. Zo vind je dat ook terug op Facebook en zo. Je moet jezelf profileren. Je moet jezelf sterk maken. Je moet geen loser worden. Je moet zorgen dat je bovenaan komt. En je moet je dromen verwezenlijken. Je moet in jezelf geloven. Maakt dat een nederig mens? Nee. Dat versterkt ons ego, dat dient om ons ego groot te maken. En niet om een mens te worden die een ander lief heeft en die opoffering hoog in zijn vaandel heeft staan. En die nederig is, een nederig mens. Nou, hoe word ik nou een nederig mens? Ik denk dat we daar allemaal nu wel een beetje aan toe zijn om te zeggen, nou ja, maar nou wil ik wel eens weten, hoe word ik nou een nederig mens? Want als het me niet aankomt waaien en het is geen vrucht van de Heilige Geest, dan wil ik wel eens weten hoe ik daartoe in staat raak. We gaan verder in Filippenzen 2, vers 5. Want daar staat het antwoord. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Ah, we kunnen het van hem leren. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast. En dan moet je denken aan een trap, een ladder, steeds een sport lager. Maar deed er afstand van en hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, let op, er staat niet werd hij vernederd, nee, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood en dan nog wel aan de dood, tot in de dood aan het kruis. Hij heeft zichzelf vernederd. Ook Jezus maakte die keuze. Hij had een andere keuze kunnen maken. Maar hij koos ervoor de allerdiepste weg te gaan die ooit een mens gegaan is. Juist omdat hij een zoon van God was. Aan dat kruis waar hij stierf, daar kan ook ons ik, daar kan ook ons ego aan weggehangen worden. Als je dat ook zo uitspreekt en zo beschouwt en ook zo wil leven, dat je het kruis leert toepassen, het kruis van toen, leert toepassen in je leven van vandaag. Door te zeggen, nee, 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 mijn ego is gekruisigd. Als je zelf de grootste wil blijven, dan gaat het niet lukken. En als je alsmaar alleen maar met jezelf bezig bent en sleutelt aan jezelf, dan kun je je niet, je kunt jezelf niet bevrijden van je ego. Dat kan alleen Jezus Christus, door zijn dood aan het kruis. Daar kunnen we ons mee vereenzelvigen, waardoor die oude mens van ons afvalt. En dan moeten we ook de nieuwe aantrekken. En dat is ook iets wat we elke dag, dit is geen eenmalige zaak, daar sta je steeds opnieuw voor. Daar sta je voor. Vorige week bijvoorbeeld, toen we inderdaad op weg naar het kamp waren en met onze caravan voor de Texelse boot stonden. Maar dat was voor het eerst van ons leven dat we in die maximale vakantietijd daar stonden. Dan moet je veel geduld opbrengen en je moet je ook niet irriteren aan al die linkmichels die er op het laatste nippertje, die staan in de rij alsof ze al een kaartje hebben. En dan kunnen ze helemaal naar voren rijden en op het laatste nippertje schieten ze voor jouw neus erin. En dat gebeurt niet één keer, maar meerdere keren. Nou, dat prikkelt wel je ego. Dan denk je wel, hoe durven ze? Of, ik stond natuurlijk weer in de verkeerde rij voor de supermarkt, waarvoor aan die cashière talloze problemen had, en er moest een manager bij komen, en dat duurde maar, en dat duurde maar. Terwijl, net toen ik mijn spullen op de band gelegd had, ging er een andere kassa open, maar ja, toen kon ik ze er niet meer zo gauw afkrijgen. Het zijn maar kleine dingen. Maar je ego wint zich op. En je kunt jezelf, ik las die suggestie nog, je kunt jezelf oefenen door te zeggen, ik ga bij voorbaat al in de langste rij staan als oefening om vooral nederig te zijn. En ik ga niet door het oranje stoplicht rijden, maar als het kan stop ik juist om mezelf te leren gewoon nederig te zijn. En de ander ook letterlijk voorrang te geven. Weet je, er is natuurlijk een kant aan de zaak, dat is een lastige. In dat verhaal van de Aman, daar kun je zeggen, ja, nou ja, God hielp een handje. Door iets wat niet zo leuk was. En dat vind ik een lastig ding. Ik ken er wel een voorbeeld van, ook uit mijn eigen leven, dat was niet zo heel ernstig. Maar je moet er wel mee oppassen. Je kunt zelf zeggen, door die gebeurtenis, of door die narigheid in mijn leven, of die moeilijkheid in mijn leven, heb ik beter geleerd om nederig te zijn en afhankelijk van God te leven. Dat was met Naaman zijn melaatsheid. Maar je mag het nooit omkeren. Je mag nooit tegen iemand zeggen, nou broeder of zuster, dat wat jou daar overkomen is, dat is een mooi hulpje om jou nederig te maken. Nee, zo mag het niet. Maar je mag het wel zelf zeggen. Ik weet het van één voorbeeld in mijn eigen leven, dat is allemaal niet zo heel erg, zwaar. Nu ja, op dat moment toch wel een klein beetje. Het was toen Dolf van Rode en ik samen door de EO gevraagd werden om, het was eigenlijk een vraag aan de Bijbelclub toen, maar die vonden dat Dolf en ik dat wel moesten doen, dat we de EO kinderprogramma's gingen maken. We hadden dat een paar jaar gedaan op onze vrije zaterdagen. En toen degene die we via de EO die dingen met ons maakte, die zei, nou Wim, ze willen je wel graag hebben bij de EO, dus ik zal een afspraak voor je maken, dan moet je solliciteren. En ik dacht, nou, dat wil ik wel. Ik was met hart en ziel onderwijzer, daar niet van. Maar ik had toch het gevoel dat ik dat niet mijn hele leven wilde doen. Het was een beetje de kleine wereld voor mij. En die omroep, dat leek me nou een hele boeiende wereld. Zo'n wijde wereld met van alles en nog wat daarbij hoort. Boeiend ook, een uitdaging om via dat medium het evangelie met kinderen te delen. Dat leek me geweldig. Nou goed, we hadden net een Renault 4'tje. Dankzij het feit dat iemand ons geld geleend had om dat te kunnen kopen. En wij gingen met z'n vieren naar Hilversum. Hilversum bleek een moeilijke stad te zijn met heel veel eenrichtingsverkeer. Ik weet niet of je wel eens geprobeerd hebt in Hilversum de weg te vinden, maar dat is een hele toer. Maar we kwamen bij dat kleine witte gebouwtje aan de oude, nee, het was toen nog de Utrechtse weg. En Willy en de kinderen bleven in de auto achter en ik ging wel gemoed. En ik had gedacht, jongens, ja, misschien stiekem weg is het ook wel een manier om eens wat meer te verdienen. Ja, dat is toch niets menselijks, is ons vreemd. Dat denkt een mens gauw. En ik kwam daar binnen. En ik vroeg naar, ik heb een afspraak. Niemand wist ervan. Niemand. En toen was eindelijk, nadat ik daar een hele tijd gezeten had, een aantal mensen mij al hadden zien zitten, kwam mijn dat leerling op mij af. Sommigen van mijn generatie kennen hem nog wel als een van de eerste medewerkers van de EO. En ik zei, ja, ik zie je al een tijdje zitten, wat doe je hier? Ik zei, ja, ik heb een afspraak, maar ik weet niet met wie, maar het moet een sollicitatiegesprek zijn. Nou ja, hij kreeg het wel voor elkaar om Willem Glashouwer, die toen nog Hans heette, ik weet ook niet waarom hij heette, toen nog Hans Glashouwer, die wilde dan wel even naar mij luisteren en ik zei dat het een afspraak was. Nou ja, hij wist er ook niks van en hij bladerde even in de boeken en hij zei, ja, nou ja, nee, we kunnen je niet, we willen je niet, want je gaat zeker een paar honderd euro per maand achteruit, dat willen we niet op ons geweten hebben. En ik dacht nog wel dat je wat meer zou verdienen daar. En hij zei, nee, dat gaan we niet doen. Nou, en ik stapte naar buiten en we stapten weer in de Renault 4 en we tuften weer naar huis. En ik dacht, nou ja, dat is misschien niet de goede tijd of wat dan ook. En ik moest weer met volle energie de dingen doen die ik deed op mijn zondagschool en op de Bijbelclub en alles wat daarbij hoorde. En later, dat is een lang verhaal, later is het toch die richting uitgegaan. Want ja, ze kwamen toch eens vragen, wil je niet een filmpje inspreken, wil je niet dit eens voor ons doen, wil je niet een poppenfilm bewerken. En zo kwam het stukje bij beetje toch goed. En misschien was het wel heel goed, want het was een reiniging van mijn, een zuivering van mijn motieven. Want mijn motieven waren niet zo. Zo zuiver. En ik las nou toevallig een tijdje geleden een stukje in de krant van Antoinette Herzenberg. We kennen haar wel, hè, van Radar en zo. Die zegt, ik ben blij dat ik niet voor mijn 30ste bij de tv kwam werken. Want presenteren op tv is niet goed voor je karakterontwikkeling. Het bederft je karakter. Want ze zegt, ja, als je naar een verjaardag van een vriendin gaat, dan draait het ineens niet meer om haar, maar om mij. En dan krijg je wel de neiging om je omgeving kleiner te maken en alleen om te gaan met mensen die weinig om jouw bekendheid geven. Nou, ik weet wel een beetje, wij weten wel een beetje wat dat is. Want je wordt een publiek figuur en je hebt geen privé meer. En dat zei ik al van Daphne Dekkers, sterke benen kunnen dat dragen. En ik was eigenlijk al een beetje voorbereid om... Hè? Heet ze niet Dekkers? Oh nee, Daphne Dekkers is een ander, ik weet het. Je hoort in de mode. Daphne Schippers, je hebt gelijk. Ja. Maar ja, die loopt hetzelfde gevaar overigens, denk ik. Zou het niet? Ja, precies. Nou, goed. De ene Daphne is de andere niet, maar toch. Goed, ja, je hebt gelijk. Goed. Eén ding nog. Deze boodschap is lastig voor jongeren. Kun je dat voorstellen? Nu zijn de oudste kinderen zijn er niet meer. Maar het is misschien goed voor ons om ons te realiseren. Dat deze boodschap is lastig voor jongeren. Want die zeggen, zo werkt het niet in onze wereld. Zo zit de wereld niet in elkaar. Want ik moet iemand zijn. En ik moet mijn best doen om in de vriendenkring waar ik zit, om mezelf te profileren. En ik snap dat wel. En ik zou er ik zou er toch iets van willen zeggen om te zeggen, ja, maar wat je ervoor terugkrijgt, is heel veel. Want ik was nog niet klaar met Filippenzen 2. We lazen, als een mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood en de dood aan het kruis. En dan komt het. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden. Jezus Christus is Heer tot eer van God de Vader. Weet je, er volgt verhoging op. Want wie eerst heel diep wil gaan en wie het diepst gegaan is, onze grote held Jezus, is de Allerhoogste geworden. En als jij durft om klein te worden en klein te zijn, dan gaat God je verhogen. En ik dacht aan één ding. Dat ik dacht, wie zijn ego weet te overwinnen, wie zijn ego gekruisigd houdt, is een grotere held dan David Bowie en Cruijff en al die andere helden en Daphne Schippers. Bij elkaar. Jezus werd de Allerhoogste. En zoals jij met hem gekruisigd werd, word jij ook met hem verhoogd. Later, maar ook nu al. Weet je, als je een nederig mens bent, dan krijg je er op aarde al veel voor terug. Want dan ben je een aangenaam mens. Hoef je nooit verlegen te zitten om vrienden. Want die vinden jou plezierig om mee om te gaan. Want jij gaat niet meteen een tweetje hoger staan naast hen. Ken je die mensen? Ik wel. Die als je ze ontmoet altijd meteen een tweetje hoger gaan staan naast je. En meteen vertellen van iets wat zij beleefd hebben, wat zij zijn, wat zij allemaal kunnen. Nee, je bent aangenaam gezelschap. Je zult altijd vrienden hebben. Anderen voelen zich bij jou goed en veilig. Want je gaat geen concurrentie met ze aan. Want je bent dan bij voorbaat bereid op de onderste tree te blijven staan. En je staat positief in het leven. Want je weet dat er alleen maar groei mogelijk is. En je bent blij met wat je hebt. Je bent een tevreden mens. Je bent niet iemand die alsmaar het gevoel heeft dat hij slachtoffer is van alles wat mensen, andere mensen hem aandoen. Want je staat al op de onderste tree. En je bent een goede luisteraar. En omdat je onderaan begint, sta je open voor groei. Want je begint klein. En daardoor is er groei mogelijk. Als je al denkt dat je daar staat, ja, dan valt er niks meer te groeien. Maar omdat je onderaan begint. En het geeft ontzaglijke rust. Want je hoeft niks op te houden. Want je hebt het allemaal al losgelaten. Je hebt je leven al vernederd. Je hebt jezelf vernederd. En dan de vraag, was Jezus een doetje? Want dat zijn we bang, dat we een doetje worden als we overal maar de onderste plek innemen en nooit voor onszelf opkomen. Jezus was geen doetje, het tegendeel. Want degene die het laagst gaat, blijkt de allersterkste te zijn. En de wereld snakt naar zulke mensen. In de krant van vrijdag, afgelopen vrijdag in het ND, over de paus. Wat zei de paus voor die honderdduizenden jongeren die daarbij eens zijn. Jezus vraagt ons, zei de paus, wil je een vervuld leven? Begin dan met jezelf te openen en wees attent. Want geluk wordt gezaaid en bloeit op in barmhartigheid. Dat is Jezus' antwoord, zijn aanbod, zijn uitdaging, zijn avontuur, dubbele punt. Barmhartigheid. Dat zijn nederige mensen. Mensen met een groot ego, die zijn niet barmhartig. Die denken alleen maar aan zichzelf. Maar de wereld, hij zegt, de wereld heeft wereldverbeteraars nodig. En als je een held wordt van barmhartigheid en mensenliefde en genade, ja, dan heb je het ware leven, dat zegt de paus ook, dan heb je het geluk, het ware leven gevonden. Jezus zegt in Matteüs 18 vers 4, wie zichzelf vernedert, en wordt als een kind. En we kunnen ons ongeveer voorstellen wat hij daarmee bedoelt. Die is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Kies ervoor om nederig te zijn. Oefen erin, want dat komt je niet aanwaaien. Maar we hebben een geweldig voorbeeld. We hebben een geweldige held die ons voortdurend kan inspireren. Die ons voortdurend kan helpen om de nederigste weg te kiezen. Ben je een beetje een Naaman? Durf je steeds een stapje lager te gaan? Durf je af te dalen? En pas je het kruis toe in je leven? Wil je een echte volgeling van Jezus zijn? Dan verneder je jezelf. Maar dan ben je de grootste in het Koninkrijk van God. Amen. We gaan nog een lied zingen. En onder het voorspel de collecte, hoe gaat het ook alweer? Zoiets, hè? Ja. Zullen we staande het laatste lied zingen? Hij kwam bij ons heel gewoon. Dat past heel goed bij de... Dat kennen jullie vast allemaal goed. Ja. Dat past heel goed bij de preek. Hè?
Those are all the long time.
Nog kort met u bidden en dat afsluiten met de zegen. Heren, we hebben het al uitgezongen dat we willen worden zoals u. En we zien u als een geweldig voorbeeld voor ogen. U die kwam als de Zoon van God en als Zoon van de mensen en de allerdiepste weg gegaan bent. En Heer, we zitten in een wereld, en dat zit ook in onszelf, vol hoogmoed en vol eigen eer en roem. En we dragen het over, als voor we het weten, op volgende generaties, dat het daarom gaat, dat je daar het leven vindt, dat dat geluk brengt. Maar we weten diep in ons hart, Heer, dat dat geluk te vinden is, daar waar we voor u buigen en ons leven met al die ambities vanuit ons ik loslaten en het leven leven dat u ons geeft om te leven. En we zeggen u dank. We zeggen u dank voor waar we voor mogen danken vandaag. Danken voor het 60-jarig huwelijk van de familie van der Haven. Maar we denken allemaal aan de dingen waar we ons gezegend door voelen, dat we daar dankbaar voor zijn. Van de moeilijke dingen bidden we, Heer, dat u ons draagt en troost in ziekte en moeite en lijden. We bidden voor de jongeren, we bidden voor de kinderen, dat ze niet verblind zullen zijn door de dingen van deze wereld, maar daar doorheen kunnen prikken en het ook het geluk, het ware leven bij u zullen zoeken. We bidden dat wij zelf de goede voorbeelden zijn en we bidden ook voor alle die als een voorbeeld zijn, ons koninklijk huis. We bidden voor onze regering, onze premier, dat we denken aan ook aan de toestand in de wereld, waar zoveel leed ook veroorzaakt wordt door mensen die vooral hun eigen eer zoeken. Heer, ontfermt u zich over deze wereld. Ontfermt u zich over alle die op de vlucht zijn, die vervolgd worden. Ja, Heer, we snakken en we roepen om uw terugkomst in deze wereld, dat er weer recht en rechtvaardigheid zal zijn. En zo willen we ook in deze wereld staan als mensen die de onderste weg willen gaan en daarmee hele aangename mensen zijn, dat onze vriendelijkheid alle bekend zal zijn, en dat wij wegwijzers naar u mogen zijn. Zo mag de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest bij ons zijn deze week, deze dag, over jong en oud en over alles wat we onder onze handen hebben, zodat God geëerd wordt en wij zelf ook ons verhoogd mogen weten tot die eer van het kind van u zijn. Amen. Ga in vrede en van harte tot ziens. Goede zomer, goede vakantie als u die nog krijgt. En anders geniet van het mooie zomerweer.